Tot voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte uit Hebreeën 10. En daarvan lees ik u nog voor het 29e vers. Hebreeën 10, vers 29. Daar spreekt het woord des Heren al dus. Hoeveel te zwaarder straf neemt gij, zal hij waardig geacht worden, die de Zoon van God vertreden heeft, en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was. En de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Tot zover. Zijn wij hierboven achter het offer, het oordeel. Wij zijn gekomen de vorige keer tot en met vers 25. Laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen, en dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. We hebben gehoord wat dit betekent. Dat nalaten van de bijeenkomsten, omdat in het oorspronkelijke bijzonder gedoeld werd op een bepaalde bijeenkomst, die uiteraard regelmatig terugkeert. Er wordt dus, hebben wij gehoord, niet zonder meer bedoeld mensen die naar geen bijeenkomsten gaan. Natuurlijk, die horen er ook bij. Maar dat geeft het oorspronkelijke duidelijk weer dat er gedoeld wordt op mensen die een bepaalde bijeenkomst, hun eigen bijeenkomst, nalaten. Mensen die her en der zich begeven. Het woord is dus niet direct een aanmoediging om te zwerven van kerk tot kerk. Of bijeenkomst tot bijeenkomst. Maar we hebben ook nog wat anders gehoord. Dat woordje bijeenkomst heeft hier ook een grote kracht. Want dat betekende het op één punt, op een bepaald punt bij elkaar geroepen zijn. Bijeengebracht zijn. En zonder dat wij daar nu een inlegkundige strekking aan behoeven te geven, wil dat hier zonder meer zeggen de bijeenkomst rond het woord des kruises, rond het heilig evangelie, rond de verkondiging van God vrije genade. Misschien ook met als achtergrond die hang bij die Joodse christenen om over te stappen of om te delen met de synagoge. En dat kan niet, want dat is een terugkeer tot het verbroken verbond der werken. Dat is een niet blijven bij de genade. Het is jammer dat die grenzen zo ontzettend ook nu vervaagd zijn. Mensen die net zo makkelijk naar de synagoge gaan als naar de kerk, ook nu. Dat hoort een klein beetje erbij. Dat is in de mode. En toch wordt uit deze tekst duidelijk, er is een onoverkomelijke breuk die alleen door God gedempt kan worden als hij het deksel van het aangezicht afneemt. Maar wij kunnen die breuk niet overkomen. De brug is opgehaald. In feite is deze scheiding al, ja, ook al bij Abraham lees je van Isaac en Ismaël, maar zo ver wil ik niet teruggaan. Maar in feite is die scheiding duidelijk in beweging, is die gekomen toen de Heer Jezus op aarde kwam. Niet dat hij zich helemaal onttrok aan de synagoge. Hij ging ook naar de synagoge. En hij heeft zelfs ook in de synagoge wel het boek gekregen om te lezen en om een boodschap te brengen. Maar je ziet wel langzaam aan gebeuren die bij Jezus horen niet in de synagoge, worden er niet geduld. Denk aan die man, die blind geborene, die uitgeworpen werd, in de ban gedaan door de synagoge. En die lijn heeft zich voortgezet. Overal kwam het verzet tegen de prediking van het evangelie. Ook nu nog krijgen de christenen het steeds moeilijker in Israël. Men wordt er geduld, maar velen gaan toch weg, omdat hun toestand onhoudbaar wordt. Kijk, en als er nou hier sprake is van die onderlinge bijeenkomst, dan blijkt dat sommigen de gewoonte hadden om die eigen, die echte bijeenkomst, waar ze door God bijgeroepen waren, door het evangelie bij zijn zoon, dat ze die gaan verlaten en dreigen terug te vallen in het jodendom, in de synagoge of breder in het verbroken verbond der werken. Integendeel, we hebben gehoord, het is eerder nodig om elkaar te vermanen. En dat zoveel te meer als gezien dat dag nadert. De dag is hier de aanduiding van de laatste, jongste dag. Als de Heer Jezus komen zal op de wolken des levens. Als wij dat lezen en we denken dan dat de brief aan de Hebreeën waarschijnlijk in het jaar 70, 80 geschreven is, dan zeg je 1900 jaren zijn sindsdien voorbij gegaan. En nog wachten we de jongste dag, de dag van zijn toekomst. Ja, en toch een voorrecht dat toen ook de gemeente daarbij bepaald werd, die dag komt aan. Nou voelt ge dat in het vervolg in zonderheid op dat 25e vers wat ik nu nog kort even iets van gezegd heb, dat daarop wordt teruggewezen. Dat merk je door het gebruik van het redengevend voegwoord van. Dan staat er, want zo wij willen zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs zal de tegenstander zal verslinden. En dan tegelijk lees ik vers 28 ook, maar als iemand de wet van Mozes heeft teniet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid om twee of drie getuigen. Wat is nou hier de kern? Wat bedoelt dat toch? Want deze woorden zijn ook al overlang woorden van twist geweest. Hoe kan dat nou? Hoe kan iemand die geheiligd is en die de geest der genade heeft ontvangen, hoe kan nou zo iemand in het oordeel verzinken? En men daarop voortbordurend is men weer verder gegaan over het verbond en of Christus dan ook wat voor die mensen zou hebben gedaan die hier getekend worden. Maar je moet me niet kwalijk nemen, ik wil alle theologische twistpunten ten eerste niet aanhalen en ook niet direct bagatelliseren. Maar toch, je zegt alleen, wat heb ik toch weinig nuttigheid. Wat is het veel nuttiger om elkander te vermanen, als we zien dat de dag nakomt. Maar wat is nou eigenlijk de kern, het thema was, achter het offer, het oordeel. Nu, het gaat in de eerste plaats niet direct en alleen over het doen van bepaalde zonden. Dat vreest niet. Maar van ieder gelovige geld, hij struikelt dagelijks. En het is een volmaakt mens die in woorden niet struikelt. Het gaat hier dus niet zozeer om een vallen in de zonde. Het gaat ook niet zozeer om de dagelijkse struikeling, waar we ieder ijdel woord zelfs wel bij mogen betrekken. Nee. Dat hoort er allemaal wel bij. Maar daar kan een opstaan zijn. Verblijft u niet over mij, o mijn vijanden. Een broeder kan 70 maal 7 maal tegen een andere broeder zondigen. En het moet vergeven worden. Elke dag mogen wij wel zeggen, heren, deze dag had ook weer genoeg aan zijn eigen kwaad. Natuurlijk, er kan ook in het bij de voortduur doorgaan. Als sterk, bewust, wetend, op de weg van de zonde, kan er een ontzettende verharding over de mens komen en een eeuwig oordeel. Maar toch, dat is niet de diepste intentie, dat is niet de diepste bedoeling van de schrijver. Het komt er allemaal wel bij, maar het is niet de hoofdzaak waar het om gaat. Het gaat juist in verband met die bijeenkomst, met die genade, met het geloof in de Zoon van God. Daar loopt het over. Dat is ook telkens weer de toespeling in de Hebreeuwse brief. Broeder, blijf toch bij die onwankelbare belijdenis der hoop en veracht er toch niet in het waarachtig geloof. Gebruik toch de middelen die de Heere gegeven heeft om dat geloof niet alleen te werken, maar ook te versterken. De onderlinge bijeenkomst, de prediking van het heilige evangelie. Als het leven dat uit God is, al zien wij die noodzaak misschien niet altijd, of voelen die noodzaak niet altijd, maar het moet gevoed worden. Wanneer er geen zon en geen regen is, gaat de plant dood. Zo is het in het natuurlijke. En nou in verband met dat nalaten van het bijeenkomen, waarin een bepaalde houding uitkomt, waarin dat innerlijke verzet lijkt uit te komen tegen genade alleen, de Heer Jezus Christus alleen, die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dat innerlijk verzet, dat hij het vlees is en hij de drank, het bloed, en dat er buiten hem niet te eten is dat ons goed zal bekomen. Kijk, daar verzet zich het vlees tegen. En het vlees wil dan ook nog iets daarbij en daartoe. Dat vlees in ons allen. En nou gaat hij die oud-testamentische lijn weer ophalen van die zonde. Met opgeheven hand en de gewone zonde. Zo wij willen zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Wat is dat, willen zondigen? Dat is geleerd, doorgaan, blijven met ons klare bewustzijn, ons verzetten tegen de waarheid die in Christus Jezus is. Je weet in het Oude Testament, ik heb het al meer aangehaald, in het Oude Testament waren bepaalde zonden waarvoor geen offer gebracht kon worden. Die mensen moesten zonder meer gedood worden. Dat noemde men de zonde met opgeheven hand, die tegen licht en beter weten in bedreef. U kunt zich misschien indenken dat de mens daarmee in kan zitten, gestreden worden. Want ja, hoeveel dingen heb je gedaan, en dat je toch wist, heel duidelijk wist, dat het niet mag, dat het tegen God wil en woord is. Hoeveel zonden zijn er die een mens toch doet, al is het nog zo duidelijk in het woord van God beschreven, dat de grote zonde en kwaad is, die toch doet.
Als je daar nou met je eigen over aangevallen wordt, dat kan. Dan kun je denken, Heere, dat heb ik gedaan. Ik heb willen gezonden. Willen heb ik overtreden, want ik wist beter. Ik heb erkend de waarheid. Want het kennen van de waarheid, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, dat woordje is zo sterk, dat het tegelijk betekent ook de erkenning van de waarheid. Het gaat hier over een mens die niet alleen kennis heeft van de waarheid, maar die die waarheid erkend heeft. Dat Jezus Christus de verzoening is, alleen voor onze zonden. Die dus het profijtelijke, het noodzakelijke, het gepaste, niet alleen heeft geweten, maar ook heeft erkend, in de zin van, zulk een bestaande ons, zulk een zalig man. Kijk, ik krijg nog weer even terug. Ik hoop dat u de draad kan volgen. Wat kan het dan benauwend zijn als een mens die onder de waarheid leeft en die eens een terugblik krijgt in het verleden en een indruk in het heden. En dat hij zegt, oh, daar en daar en daar. En ik wist het zeker. Ik wist het. En toch. Ik wist dat het Jezus Christus alles gekost heeft. En ik heb het toch gedaan. Dat kan. Dat is niet voor iedereen hetzelfde. Daar gaat het niet om, maar dat kan wel benauwd zijn. Omdat je van kindse dagen af het woord geweten hebt. En je hebt het toch tegen dat woord overtreden. Ik zei, in het Oude Testament bestond er voor zulke zonden geen slachtoffer. Twee of enkele dingen wil ik daarvan noemen. Je leest in Deuteronomium of Numeri. Dat ben ik even kwijt, maar dan lees je. Wanneer er een man of vrouw binnen uw poorten is, die andere goden nawandelt en die zich buigt voor zon, maan of der. Zo zult gij hem gewichtelijk aanbrengen. Hij zou onmiddellijk voor het gerecht gedaan worden in de poort. En als er twee of drie getuigen zijn die het hebben gezien of gehoord, dan zal zo'n man of vrouw direct buiten de poort gebracht worden en gestenigd worden. De getuigen zullen de eerste steen op hem werpen. Zo zult gij het kwaad uit het midden wegnemen. Daar beneden waren er nog de doodstraf voor de moedwillige sabbatschender. Voor de echtbreuk. Voor de doodslag met voorbedachte raden. Anders was er nog een mogelijkheid bij een ongeluk om naar een vrijstad te vluchten. Zo waren de diverse dingen Dat noemde men willen zondigen met opgeheven hand. Daar was geen offer voor. Ik heb daar wel iets in gezien. Niet om ons, laten we zeggen, het makkelijker te maken, zelf of u, maar tot troost van diegenen die daarmee aangevecht gevochten zouden worden. Het was een vreselijke straf in het Oude Testament als er geen offer voor je gebracht kon worden. Geen bloed, geen verdoening. En toch kon zo iemand nou zalig worden. Ja, dat kon. Achan werd gestenigd om zijn diefstal. Maar het wil nog niet zeggen dat hij voor eeuwig verloren is. Echtbrekers, hoewel later de wet niet meer zo streng werd toegepast, maar die dat nog wel hebben meegemaakt, konden gestenigd worden. Sabbatschenders. Ongehoorzame zoon, die in brutaliteit zijn ouders ongehoorzaam was, kon gedood worden op grond van de wet. Maar je kunt niet zeggen dat daardoor vaststaat dat die mensen voor eeuwig verloren waren. Waarom moesten die mensen dan toch gedood worden, zonder dat er een offer gebracht kon worden? Omdat God op het hart wilde binden van dat volk in die oude bedeling de ernst en het afschuwelijke van de zonde, van de afgoderij en van het vergrijp aan de ander zijn leven. Dat wilde God bovenmate benadrukken. Dat dat niet zomaar iets is. Waarvan we zeggen kunnen, oh die dagelijkse struikelingetjes. Nee. God handhaaft daarmee de mogelijkheid van samenleving. En God handhaaft daarop zijn weg. God vordert dat hij zijn gerechtigheid genoeg ziet. Dat zo iemand daarmee niet altijd voor eeuwig buiten was, dat bewijst de tekst die u heeft voorgelezen. Hoeveel zwaarder zou hij waardig zijn die de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, getreden. Als dat nou de zwaarste straf was geweest in het Oude Testament, dat je zonder offer gedood werd, dan was deze uitdrukking niet op zijn plaats. Maar er is nog een zwaardere straf. In het Oude Testament werd die opzettelijke zondaar in bepaalde gevallen gedood. Maar dat was nog niet de zwaarste straf. De zwaarste straf is het eeuwig verderf. Goed aangevoeld. Kijk, die ongehoorzame zoon, of die echtbreker, al kon hij dan het oordeel niet ontgaan dat hij gestenigd werd, maar die kan het gestorven zijn met de beden op zijn lippen. O God, wees mij zondaar genadig. Want voor David zonde was uiteindelijk ook zijn opstaan, om de doodstraf. En zo kan menig een onder dat strenge vonnis onder twee of drie getuigen die gezegd hebben, jij hebt de naam misbruikt of jij hebt dit gedaan, kom niet ter dood gebracht worden. Maar er was altijd nog de ruimte van dat andere offer dat gekozen zijn. Altijd was er nog dat offer dat gebracht zou worden, dat lam dat God zichzelf ten brandoffer zou voorzien. Al was het daarom een strikte en een ernstige zaak als hij gestenigd werd, het was nog niet het bewijs, het was nog niet het einde dat het voor eeuwig afgelopen was. Het kon nog zijn gebeden om genade en om ontferming bij God. Maar nou gaat de apostel die tegenstelling, die zou bijna tegenstelling kunnen doen. In het Oude Testament werd je zonder barmhartigheid gedood om de twee of drie getuigen, als je tegen die wet van Mozes gezondigd had. Maar, als wij nou bewust wel weten het ene offer verachten of gaan verachten, als wij nu dat ene waardevolle bloed en dat vlees dat verbroken is om die verse en levende weg te maken en die toegang tot het heiligdom te ontsluiten. Die oude Israëliet stond onder de ceremonie en allerlei bepalingen konden ze leven kosten. Maar daarmee was het laatste woord nog niet gezegd. Maar waar nou de afkeer van dat bloed onze levenshouding en levensweg was, wat blijft er dan over? Nog duidelijker, als nou die Hebreeën achter dat offer, hier staat het offer, en we stonden ervoor. Maar als die Hebreeën nou om dat offer heen loopt, om zo bij God terecht te kunnen komen, met zijn Joodse opvatting, of dat weet ik wat voor opvattingen. Maar in ieder geval, buiten het offer. Dan zegt de apostel, hier is niet, achter dat offer is niet. Dan vuur, dan verslinding. Dan een goddelijke toren dat de tegenstander verdelgt. Waarom? Omdat Christus die de toren God gedragen heeft tegen de zonde. Als ik buiten dat offer, buiten die bijeenkomst in Christus Jezus, als ik daar buiten op de poort klop van de hemel, dan gaat er vuur uit van hem. Dan gaat er een oordeel uit. Want daar is niet anders dan de naakte gerechtigheid van God. Daar hebben wij geen bekleding voor. In dit gezin gaat het dus in deze versen om de mens die aanvankelijk met de waarheid geconfronteerd zijnde die waarheid erkent. En daar misschien verblijd mee geweest is. Die daarin ook geheiligd was, beste tekst. Dat woord veroorzaakt zoveel hoofdbreken, maar dat moet je niet doen. Er wordt vaak in de Hebreeënbrief een woord gebruikt voor heiligen. Dat betekent tot het hoogtepunt gebracht zijn. Tot het doeleinde gebracht zijn. En dan wat daarmee bedoeld, met dat heiligen en geheiligd, dan wat daarmee bedoeld, hoe de kerk nou in Christus tot het hoogste punt gebracht is. Volmaakt is. Gij zijt in hem volmaakt, in hem geheiligd, in hem beantwoord je weer aan het doel. En dat wordt wat in het tekst zegt, wat ik voorlas, niet gebruikt. Er wordt eerder een woord gebruikt dat aanduidt hoe een mens. En hoe nemen we tegen de realiteit van die dagen, toen de volwassen doop ook vrij algemeen voortkwam nog, door mensen uit de heidenen, maar ook uit de joden, die tot het christendom bekeerd werden, tot het christelijk geloof. En zo iemand deed belijdenis, dan kon je zeggen, zo werd hij aangemerkt, als geheiligd, erbij gebracht, afgezonderd. Ik wil dat woord beslist niet ontkrachten, houd daar rekening mee. Maar er is ook geen ruimte in dit woord om te denken dat God zou laten varen het werk van zijn handen. Dat zit er ook niet in. Maar het duidt wel aan, en daar ligt de kracht. Zoals wij nou bij elkaar zitten onder het woord, is er dan reden om te veronderstellen, kijk, die gaat goed weg, en die gaat voor eeuwig verloren, en die is niet uitverkoren, en die wel. Dat kun je niet zien. Dat kun je niet zien. Je hebt dus te maken met het waarneembare, met een mens die zich gaart rond dat woord. Ik kan niet zien hoe diep of ondiep of hoe je het noemen wil dat is. Dat kun je niet zien. Dat kun je misschien bij je eigen genees zien. Dat betekent dat de apostelen de gemeente als zodanig hebben gezien als geheiligden. Zelfs een ongelovige man kan geheiligd zijn door zijn vrouw, gelovige vrouw, als het in een bestaande situatie is, want verder geld trekt geen juk aan met een ongelovige, maar in een bestaande situatie kunnen die kinderen heilig zijn, zegt de apostel. Levende onder de openbaring van de genade van God en zijn belofte. Wanneer nou een mens, even teruggegrepen, zich liet dopen en beleeft dat Jezus Christus Heer is, En dat hij in dat bloed alleen de vergeving van al zijn ongerechtigheden verwachtte en geloofde. Wanneer maar die mens na verloop van tijd dicht bijeenkomt, dus Christus gaat verlaten. En dan niet zomaar verlaten. Maar naarmate zijn kennis dieper wordt van Christus, ook zijn vijandschap dieper en venijniger wordt tegen de genade, tegen het plaatsbekledend lijden en sterven van de Heer Jezus, zodat hij eigenlijk steeds meer om, met een boog heen loopt om het offer waar de gemeente om vergaderd is, om die vernederde en lijdende Christus, die stervende borg en middelaar. Wanneer hij dat veracht en verwerkt, en hij gaat er omheen, dan zegt de apostel, wat je dan vindt, daar is die oud-testamentische straf, die doodstraf nog niet mee te vergelijken. Dat was niet klaar. Maar dan word je door het zwaarste oordeel getroffen dat een mens kan treffen. Want dat betekent dat je de zoon, en hier wordt weer de naam zoon van God zo vaak in de Hebreeën, om de onuitsprekelijke hoogheid van de middelaar aan te duiden. En zeg, hoe kan dat? De zoon van God heeft toch geen bloed? Ja, maar hij is God en mens in één persoon. En nou gebruikt hij die goddelijke titel, die zoon van God verkregen heeft. Dat betekent hier eigenlijk zo'n beetje letterlijk, die het als onder zijn voeten heeft vertrapt, als iets onrein. Dat bloed van het testament onrein geacht heeft. Dat bloed. Waar buiten het testament niet in werking kon komen. Wie wil beschikking? Er was bloed. Één bloed voor nodig. Alleen het bloed van de Heer Jezus. Van de Zoon van God. En dan dat bloed onrein acht. Dat bloed wat een heel testament opende. Dat bloed waar de weg in is ontsloten naar eeuwig zalig leven. Dat bloed dat ons reinigt van alle zonden die buiten dat bloed onwil. Die komt in de verdoemenis, wil de apostel zeggen. Die zal het leven niet zien, maar de toorn God blijft op hem. Want hij veracht en versmaakt bewust, willen en weten, want hij heeft het gehoord. Het heeft indruk gemaakt in zijn ziel. Hij heeft het ook erkend. Dat het de zuivere leer der zaligheid is. God geopenbaar in het vlees. Jezus Christus in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Hij heeft het beaamd. En waar die nu dat onuitsprekelijk waardevolle bloed onrein. Waardoor hij geheiligd was. Ja. Hij was nog gedoopt. Hij was nog gedoopt. Hij was nog afgezonderd. Ja, ik heb straks gezegd, er wordt hier nog niet het
volle woord gebruikt zoals de kerk nou in Christus gemaakt is. Maar vergeet één ding niet. Kijk, dat ligt in Christus. Wij kijken hier op aarde tegen elkaar aan. Wij kijken hier op aarde tegen elkaar aan. En daar wil je wel aan. Dat is ontzettend. Want dit is de grootste zonde die bedreven kan worden. Dat is veel erger dan een Jood. Een Jood die heeft nooit erkend, de meeste Joden niet, dat Jezus de Christus is. Dat Jezus de middelaar is. Wij achten hem dat hij van God geplaagd, geslagen en verdrukt was. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid, van niets dat we hem zouden begeerd hebben. Onwaardig mens. De doodsnee Jood kwam tot de conclusie, de waarde bij die veel verder gingen, die meer wisten. Maar je zou zeggen, de eenvoudige man die dacht, hij is om zijn godslastering ter dood gebracht, te zeggen dat hij God gelasterd heeft. En toch kwam door dat alles een ontzettend oordeel over is. Maar nou is te denken dat een mens die geheiligd is, die afgezonderd is, die onder God eeuwig testament en verbond der genade gebracht is, die misschien op een moment vroeg of laat in zijn leven heeft erkend, die middelaar God en der mens, en die dan die middelaar gaat verachten. Ja, maar kan dat? Och, kan dat? De apostel zegt nog niet dat ze het gedaan hebben. Hij kan moeilijk zeggen, het is zo erg niet wat jullie doen. Nee, hij moet zeggen, al zou die ze heilige genoemd hebben en broeder, dat is niet zo erg. Dat is niet des te meer kracht heeft de vermaning, broeders, als je die kant uitstaat, kom je eeuwig om. Je hoorde er toch bij de een, bij de bijeenkomst. Of is alles dan bedrog? Dat kan toch niet? We hebben toch met elkaar erover gesproken. Dat je geen andere weg, geen andere naam wist dan dat ene land. Je was het toch door geheiligd. Als je nu deze zaligmaker veracht, wetens en willens, doordat je op een moment tot de conclusie komt, ik ben het er niet mee eens, want ik ben zelf de verantwoording voor mijn daden op me te nemen. Kijk, dan is er niks. Achter het offer is niks meer. Het is alleen maar een schrikkelijke verwachting van oordeel en van vuur. God kan buiten Christus niet zalig spreken. God kan buiten Christus niet op een andere deur wijzen om in te gaan in het koninkrijk. God is zo met eerbied gesproken gebonden aan zijn geliefde zoon, dat hij buiten hem niet wil en niet kan doen. Die de zoon ere, die ere de vader. Maar die de zoon ons ere, die ons ere de vader. Die treffen de vader in zijn hart, want hij kan alleen maar liefde betonen in en door die middelaar Gods en der mensen. Dan is toch wel daar. Hoeveel te zo, de apostel roept hun hart en hoofd er even bij. Wat denken jullie? Wat meen je nou? Hoeveel te zwaarder straf zou hij waardig geacht worden.
veel zwaarder dan in het Oude Testament. Die dief, die moordenaar, die echtbreker, die sabbatschender. Die komt als hij op geen dierenoffer een beroep kon doen. Die kon nog een beroep doen op de God van hemel en aarde. Met het oog op de belofte van het Lam. Maar hoe moet je nou een beroep op God doen? Als je buiten het offer omneemt. Buiten Christus. Buiten God. Hè? Er is geen beroep mogelijk. Wat ernstig. Dat hij dan zegt, ja, gebeurt dat dan wat echt? Of aan God kan blijven zelf vastgezeten. Ziet hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Maar ik heb al eens meer gezegd. Aan onze kant niet. Aan onze kant niet. Kijk, en dan hoeven we nou heus niet te klein te denken van de Heere God, daar gaat het niet over. Maar je leest het in de brieven al van die mensen die zich na verloop van tijd ontpopten als ketters. Maar Johannes voorzegt, wandelt er niet mee, groet ze zelfs niet op de weg, of dat ze geen gemeenschap. Je weet van Hymenaeus en Philetus met hun dwaze leer die als voortvreet als een kanker. Fundament God blijft wel staan, maar mogen wij staande blijven? Kijk, dat is de vraag. En dan kun je gerust zeggen, er zijn heel wat heiligen afgevallen. Heel wat heiligen afgevallen. Heel wat mensen waarvan we gedacht hebben of die we beschouwd hebben, misschien wel als doden in het koninkrijk God. Ja, gevallen zijn. Dat heeft de geschiedenis bewezen. In die tijd ook. Ja, daarmee was het nog niet altijd ook weer met zekere voorzichtigheid gezegd. Maar in deze tijd werden de christenen genodigd om een kruis onder hun voeten te vertrappen. Misschien zin speelde tekst daarop. Het bloed vertreden van het zoon van God vertreden. Om christenen dan te dwingen, te laten beluiden openlijk, dat ze die Nazarene, die God, dat ze die vertrapte onder hun voeten, lieten ze de christenen wel een kruis vertreden. Ontzettend iets. Maar je kunt wel aanvoelen, er is niks meer over dan. En dan kun je zeggen, er is geen afval, maar hier op aarde zijn er heel wat heiligen afgevallen. Niet alleen gevallen, dat ook, maar ook afgevallen. En dat het einde openbaarde, de bittere vijandschap, tegen het heilig evangelie. Ik denk aan de man, nou een beetje een kerkse man, weet je wel, nou niet zo, maar... We hadden al een langdurig ziekbed. En ja, erg moeilijk. Maar op een gegeven moment kwam hij dan toch tot een soort rust. Een soort overgave aan Gods wil. Zo op de oog zou je zeggen, nou die man vrede. Maar toen iemand iets ging vertellen over hoe nou een zondaar alleen uit genade, niet omdat wij het willen, maar omdat God het wil, door het bloed van Christus alleen zelf, toen kwam er een vijandschap. Houd daar maar over op. Houd er niks van weten. En voor de buitenommacht zou je zeggen, nou, die man is nou zo'n beetje rijp om te sterven. Hij heeft zijn eigen overgegeven aan God en zo en aan Christus. En hij is nou met zijn lof verzoend. En toch zo'n bitter vijandig tegen de genade. Toch nog als een goed mens bij God willen aankloppen. Dus ja, het is niet te hopen. En niet te wensen dat er één onder zo openbaar komt. Maar, want er is niks erger. Er is niks erger. Om dat erkend te hebben, dat bloed en die zalig maakt. Om geheiligd te zijn geweest. En als een onheilig. Want Esau was ook geheiligd. Hij kreeg ook het teken van Gods verbond. Maar om dan openbaar te komen als een verachter van diezelfde God. Kun je achteraf wel zeggen, laat u ze ook gezet zijn. Maar eer dat je daar bent, dan zijn er al heel wat muren omgevallen. En dan zijn er al, is er al heel wat water door de rivier gestroomd. Eer dat je daar bent. Vreselijk wat hier staat. Onrecht. En de geest der genade. Had hij die dan? Ja. Die geest heeft ook bij die man gewerkt. Indrukken gegeven. Geest der genade. Er staat expres dat geest van de genade. Omdat ze tot de geest van hun verkeerd begrepen Mozes willen terugkeren. Omdat ze tot de geest van het verbond der werken willen teruggaan. Daarom is het zo erg. Daarom is het een versmaling. Al zouden ze zichzelf nog zo geestelijk vinden, maar het is een versmade van de geest der genade. Het is de geest die het uit Christus neemt in het gezicht slaat. Hem tegenwerken, hem, het is uiteindelijk de zonde tegen de heilige geest. De geest die op Christus aanwerkt, veracht. O, nogmaals. En ik weet wel, de Heere God, die kan het alleen maar aan onze harten toepassen. Maar het neemt niet weg. De ene tijd heb ik dat sterker dan de andere tijd. Dat hulpeloze gevoel, dat smartelijke gevoel en tegelijkertijd dat onwaardige gevoel over jezelf. Maar dat je nou in de overlegging denkt en voelt, ik kan mijn kinderen niet te baat. Niet meenemen. Wat moet dat zijn als ze dat bloed versmaakt en hun eigen weg gaat? Nou, de duivel heeft het me wel eens zo, nu zeg ik de duivel, maar dat zie je op dat moment niet, wel eens zo benauwd gemaakt als ik dan op de catechisatie zat of er naartoe ging. Als die gezichten allemaal voor me had van de kinderen. Dat ik overstroomd werd door een gevoel. Alles gaat onder. Zal er nog één vraag? Nee, geen één. Geen één. Zal er één zijn die ja mag zeggen, wie heeft lust? De Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwige goed, niet eeuwig. En dat je dan gebracht wordt tot de erkentenis, ja, dan kan ook onze hoop alleen maar zijn op die God die de doden leven laat, want er is niet anders. Want wij kunnen met onze overredingskracht niet bereiken. Een mens gaat doen. Maar dat neemt niet weg dat wij geroepen zijn, en ieder op zijn plaats, om te zeggen, God roeit hem uit die afvoereren en die gezegende zalig maken de nek toekeren. Het zal kwaad zijn. Al zijn wij overtuigd van de menselijke doodstaat, dat heeft niet één ogenblik op het oordeel dat God uitspreekt over alle verachters van de Heer Jezus Christus en van Gods genade in hem geopenbaard. En als het oog op die God, dan hoef je, mag je vragen, o God, laat ze er allemaal bij zijn. Want de Vader was het goede voorbeeld niet. En de Vader heeft het niet aangebracht. Maar zou u nou zelf ze allemaal willen insluiten? In dat boek des levens, dat niemand in dat oordeel van ongeloof verdient. En valt mij op. Want een mens kan vallen. En de ene mens struikelt meer dan de andere mens. Mensen het erg niet goed praat. Maar besef wel, dit is het erg. Want een kind waar je een hoop verdriet van hebt en waar je wel eens woest op bent en die je misschien wel eens een schop gegeven hebt of zo. He? Nou ja, daar krijgen we allemaal een postie wel van. En dat je misschien wel eens radeloos geweest bent met de gedachte van die eigenwijze dit of dat. Maar dit is niet het ergste. Als je maar mag bemerken, daar zit hij weer, de ondeugd. Daar zit hij weer. Daar krijgt hij weer terug. Ja. Hij komt weer terug. Kijk. Want dan voel je dat ze nog niet zijn op dat punt. Dat ze erkend hebben de Heer Jezus. En nu in haat en verachting hem verachten. Van Luther is de vrij krasse uitspraak, die dat evangelie schendt is erger dan die een maag schendt. Maar de bedoeling die erin was, is wel duidelijk. Want hij wil zeggen, o God, waar kan een mens toe komen? Maar als de grootste der zondaar, al is die bont en blauw en zwart van de modder, midden uit de grond, in de allerlaatste zucht, maar zuchten, tot de God der genade in Christus Jezus, dan wordt hij verhoord. Maar al hadden we een godsdienst van ik weet niet wat, en dan stonden we wijs en zijs bekend. En we waren in diepste zin verachters van dat evangelie. Dan blijft er niks van. Wat heeft de Heilige Geest toch een werk. Om ons ellendige te overtuigen. Ik spreek nou tamelijk stellen. Maar het zaad van alle boosheid ligt in ons hart. Maar zalig is toch de mens die bewaard wordt.
dat hij niet die weg van de verachting uitgaat, maar dat hij, al is het als een geslagen, onwaardige hond, altijd weer de bijeenkomst binnengetrokken wordt om te horen van dat eeuwig waardige bloed van de Heer Jezus Christus, waar je op kunt leven en sterven en in het rechtvaardig oordeel God bestaan. Amen.